Goedemorgen. Een paar jaar geleden kwam ik ook ergens voor het eerst in een gemeente, zoals vanmorgen hier. En er kwam er iemand naar me toe die had ook, net als een aantal van jullie, de lessen gevolgd van de pastorale cursus. En die kwam naar me toe en die zei: dus u bestaat ook echt? Nou, dat klopt. Ik besta nog steeds echt. En ik weet dat er een aantal van jullie me wel vaak zien op het scherm. Het voordeel van het scherm, dat is natuurlijk dat je altijd lekker jong blijft. En je blijft altijd jaren dezelfde. Nou, in de tussentijd weer een beetje grijzer geworden, maar goed, dat gaat ook door. Het tweede wat ik zou willen opmerken is dat de reden waarom ik ben blijven zitten met zingen, dat is omdat ik al 2 maanden lang met ischias loop en eigenlijk af en toe ondraaglijke pijn heb. En mensen zeggen: nou, ga dan zitten met spreken. Nou, als ik ga zitten met spreken wordt het nog erger. Dus ik blijf maar gewoon staan. En ik hoop dat het allemaal zou lukken, maar daar gaan we vanuit. Ik ga met u een gedeelte lezen uit het woord van God. En dat vindt u in de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief. Een beetje aan het einde van de Bijbel. En ik lees daar uit het eerste hoofdstuk de eerste verzen. 1 Johannes 1 vanaf vers 1. En we mogen geloven dat de opening van zijn woord ook licht verspreidt, ook vanmorgen. Hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, en met onze eigen ogen hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het woord toch is geopenbaard en we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging. In de herziene Statenvertaling staat: en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Tot zover deze inleidende verzen. Lieve mensen, ik heb in de dienst van de Heere God al heel wat diensten meegemaakt waar getuigenissen werden gegeven. En ik wist natuurlijk niet dat er vanmorgen ook een zuster een getuigenis zou geven. Maar het eerste wat ik opschreef als voorbereiding voor deze dienst was dit. Wat is er toch een enorm groot verschil tussen het ene en het andere getuigenis. De een getuigt van dat wat hij heeft van horen zeggen. En dat is vaak niet meer dan alleen maar een religie. Dat is vaak alleen maar een leer die men vanuit de opvoeding heeft meegekregen. Maar ook een getuigenis, zoals we vanmorgen hoorden, is zo totaal anders. Waarom? Omdat het gaat van iemand die ervaring deskundig is. Die heel bewust getuigt van het feit dat door het lezen van de Bijbel, van de beslissingen die we mogen nemen, echt een keuze hebben gemaakt en zelfs hebben we het gezien, een prachtige doopdienst daar in Israël. Toen ik er jaren geleden ook was en daar twee mensen op diezelfde plek mocht dopen. Dus ik voelde me helemaal thuis vanmorgen. Toen was het zo'n geweldige vreugde. En dan zie je dat elke keer weer opnieuw. Voor mij was het heel bijzonder omdat dat toen ook een Joodse jongen was die ik mocht dopen. En dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Maar dat getuigenis, dat is een getuigenis wat andere mensen kan overtuigen. Daarom was ik zo blij dat Roy ook een oproep deed en zei, ja, misschien zijn er wel mensen die juist door ditgene wat ze hebben gezien, het ook wel in hun hart krijgen om zich te laten dopen. En ik kan u zeggen, lieve mensen, het is een geweldige belevenis. Het versterkt alleen maar je getuigenis. Maar waarom moest ik eraan denken? Omdat het gedeelte wat wij samen hebben gelezen eigenlijk een zo overtuigend getuigenis is, dat hoorders van het getuigenis van Johannes er gewoon niet onderuit kunnen. Hij noemt zelfs vier dingen. En hij zegt, mensen, we hebben gehoord, we hebben gezien, we hebben aanschouwd en we hebben getast. Het woord is levend. Wat een getuigenis van een ervaringsdeskundige die zo concreet kan zeggen, mensen, ik heb het gehoord. En er staat even verder, we hebben het gehoord van hem zelf. En Johannes, die in de meervoudsvorm spreekt, die zegt, wij hebben het gehoord. Als er nou één is die ervan kan getuigen, dan is dat de apostel Johannes zelf. Waarom? Hij was immers de man die de bijnaam kreeg, een discipel die Jezus lief had. Hij was zo vaak dicht bij Jezus en hij moet er wel vaak hebben aan zitten staren om te weten wie hij werkelijk is. Want weet u, er staat niet alleen maar dat hij het woord des levens, de Heer Jezus, heeft gehoord. En op zich is dat natuurlijk al zo geweldig dat hij de woorden van Jezus zelf heeft gehoord. Maar hij heeft hem ook gezien. Hij heeft hem aanschouwd. En om het nog sterker uit te drukken, er staat, we hebben hem aanschouwd. Ik weet niet of u het verschil kent tussen zien en aanschouwen. Ook geestelijk ligt daar in zo'n geweldige wijs. Je kunt 's morgens opstaan en wakker worden en even kijken naar de Heer Jezus. En je gaat alweer aan het werk. Even kort een gebed. Maar je kunt het ook anders doen en zeggen, nee, ik wil 's morgens bij de opening van de dag, wil ik beginnen om hem te aanschouwen. Aanschouwen, dat wil zeggen dat je net zo lang blijft kijken tot het als het ware op je netvlies komt te staan. Dat je dat beeld dan niet meer kwijtraakt. Net zo doen als Henry Nouwen, die dat prachtige boek schreef van de vader en de verloren zoon en daar in Rusland naar dat museum ging om te kijken naar de afbeelding van het grote schilderij en daar elke dag een stoel nam en daar ging kijken een uur tot twee uur lang. En dan komt hij de volgende dag terug en dan keek hij weer naar een ander stukje van dat schilderij net zo lang totdat het zo vast zat in zijn gedachten. En hij zomaar een prachtig boek kon schrijven van wat hij aanschouwd had. U moet het eens proberen. Als u thuis in gebed bent, om dan eens een periode te nemen waarin u geen woord zegt. En alleen maar uw blik richt op het kruis van de Heer Jezus. En erover nadenkt zonder iets te zeggen, erover nadenkt. Wat is daar nu precies aan dat kruis gebeurd? Hem aanschouwen. Nee, we hebben niet de mogelijkheid, zoals Johannes, die zelfs kan zeggen, we hebben hem getast We hebben hem gevoeld, we hebben hem aangeraakt met onze eigen handen. Wat een getuigenis. Als je de bijnaam krijgt van anderen, dan gaat de discipel die Jezus lief had. En de eerste vrouw die al bij de Heere Jezus is, woonde in Katwijk aan Zee. En Katwijk aan Zee was een dorp waar bijna iedereen een bijnaam heeft. Je moet oppassen dat je hem niet uitdrukt, want soms krijg je de grootste ruzie. En je bent er zo aan gewend. Ik weet niet hoe dat hier is, maar heel veel mensen hebben een bijnaam. Soms niet zo'n daverende, niet zo'n beste naam. Maar Johannes heeft de bijnaam dat hij een discipel is die van Jezus houdt. Die hem echt van harte lief heeft. En wat ziet Johannes dan als hij hem aanschouwt? Hij ziet dat hij vol is van genade en van waarheid. Johannes 1, vers 14. Aanschouwen en ontdekken dat hij vol van genade is. En als tweede, vol van waarheid. Ik heb vaak gezegd, ik ben zo blij dat het ook in die volgorde staat. Want lieve mensen, als je alleen maar en heel direct geconfronteerd zou worden met de waarheid, dan kan het zijn dat je daarvoor wegloopt. Want er woont immers niets goeds in ons. Maar als je kijkt naar Jezus, dan word je eerst geconfronteerd met een overvloed van genade. En dan mag je weten, door genade ben ik behouden. En dan komt de waarheid op in je leven en mag je gaan afleggen datgene wat niet van hem is. Johannes zegt, ik heb het van hem gehoord en wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik u. Ik zei net toen we de Bijbel lazen, dat er in de herziende staat de vertaling staat, en dit is de boodschap. En waarom heb ik dat nu genoemd? Omdat, lieve mensen, dat voor mij een hele diepe betekenis heeft. En dit is de boodschap. U moet weten dat ik een heel aantal jaren geleden veranderd ben in de voorbereiding voor een samenkomst. Jarenlang heb ik toespraken mogen voorbereid, heb ik preken gemaakt. En het waren zelfs preken in drie punten, dacht ik. En dan zeggen we altijd, een goede preek bestaat uit drie punten. Totdat die student op de Bijbelschool in België naar de docent ging en zei, ja dominee, daar heb ik al zo vaak gehoord, een preek bestaat uit drie punten. Maar welke punten zijn dat dan eigenlijk? De dominee zei, nou, ga maar zitten en schrijf maar op. Hij zegt, punt 1 is, zorg dat je wat te zeggen hebt. Daar had hij helemaal niet op gerekend. En hij schreef het op, zorg dat je wat te zeggen hebt. Met andere woorden, bereid je zo goed voor, denk erover na, bid ervoor, zodat je ook echt zorgt dat je iets te zeggen hebt. Dat het niet zomaar een verhaaltje is. Hij zegt, punt 2 is, en zeg het. Met andere woorden, zeg het zo duidelijk dat iedereen het ook kan begrijpen waarover het gaat. En zeg het, punt 3 is, hou bijna je mond. Dus ga niet discussiëren, zaai dat woord van God uit en laat dat woord van God zelf zijn werk doen. Ga er niet over discussiëren, want het is God die zijn eigen woord wil brengen. Maar toch, lieve mensen, ben ik opgehouden met het maken van preken. En is het veranderd in het vragen om een boodschap. Wat is nou het verschil tussen een preek en een boodschap? Dat is het één kan je maken en het andere moet je ontvangen. Nu mag ik best weten Ik spreek elke zondag in een andere gemeente, ergens in Nederland. En als ik maandagmorgen me ga voorbereiden, dan begin ik heel concreet te bidden. Heer God, wat is de boodschap voor de plek waar ik zondag mag spreken? Zo heb ik de hele week mogen bidden voor u hier in de gemeente. En gevraagd, Heer God, welke boodschap bedoelt u nu voor die mensen die daar samenkomen? En het wonderlijke was dat ik het deze keer letterlijk bij bepaald heb. In 1 Johannes 1 vers 5. Dit is de boodschap. En toen wist ik genoeg. Vandaar dat ik nou weer duidelijker kan het niet. Dit is de boodschap voor deze morgen. Maar wat is die boodschap dan? Nu, het staat erachter. Dit is de boodschap. God is licht. God is licht. Een hele bekende boodschap. Maar als ik in het pastorale werk kijk, lieve mensen, dan kom ik erachter, als er één boodschap noodzakelijk is in deze tijd, dan is het wel de boodschap, God is licht. En in hem woont in het geheel geen duisternis. Waarom is dat zo nodig? Nu, volksziekte nummer 1 in Nederland is depressiviteit. En ik weet zelf uit eigen ervaring wat het is om een hele diepe depressie in je leven mee te maken. Je kan nauwelijks wel opstaan, je hebt het gevoel of je niets meer kan. Zoals die vrouw die me deze week een mailtje schreef en letterlijk schreef van, als ik 's morgens wakker word, dan ligt die nieuwe dag als een steen op mijn maag en ik heb de moed niet om op te staan. Depressief zijn. Ach, lieve mensen, wat is het verschrikkelijk. En wat worden maar weinig door andere mensen begrepen die je daar ook echt bij kunnen helpen. Maar de boodschap is, juist voor die mensen, God is licht. Terwijl een depressie, lieve mensen, zo duister en zo donker kan zijn, dat je niet meer weet hoe je verder moet. Nee, dat is niet alleen maar bij een depressie. Het tweede wat ik zou willen noemen, waar mensen zo de boodschap nodig hebben van God is licht, dat zijn die mensen die zo teleurgesteld zijn in het leven. Wij wonen in een seniorenflat, en op de etage waar wij wonen, daar zijn 5 huizen, heel dicht bij elkaar. En met verschillende van onze buren heb ik al een gesprek gehad over het geloof in de Heer Jezus. Steeds hoorde ik het weer. Ja, daar moet ik niet zoveel meer van hebben. En altijd kwam weer dat verhaal. Ik ben zo teleurgesteld in die pastoor. En ik ben zo teleurgesteld in die dominee. Ik ben zo teleurgesteld in die mensen die zeggen dat ze christenen zijn. En ik moet er niets meer van hebben. Lieve mensen, de boodschap is, God is licht. En je kunt vanmorgen hier zitten met zoveel teleurstellingen, waardoor je afgeremd wordt in je vertrouwen op de Heere God. Je kan zo teleurgesteld zijn dat je zegt van, ach, ik zal ook wel in God teleurgesteld worden. Maar de Bijbel zegt, God is licht. Dan hebben we die boodschap nodig. Want wat kan het zomaar plotseling heel donker geworden zijn in je gezin. Door allerlei omstandigheden. Die helemaal niet voorzien hebt, die zomaar ineens kunnen gebeuren. Dat je hier geen raad meer weet. Zoals die man die altijd vertrouwd was met zijn baas en dacht van, ik zal nooit ontslagen worden. dat plotseling hoorde dat hij van de ene dag op de andere dag niet meer terug hoefde te komen. Want het werk bestond niet meer. Ze waren failliet gegaan. Veranderde omstandigheden, zomaar door ziekte, dat plotseling overlijden. Moet je weten dat in die duistere momenten dit de boodschap is. God is licht. Lieve mensen, wat een zegen dat we het elkaar mogen zeggen. Er is nog een groep tegen wie ik het zou willen zeggen: God is licht. Dat is voor die groep mensen die alleen staan in het leven. Ik heb door de ziekte van mijn eerste vrouw zoveel eenzaamheid moeten ondervinden. Ze heeft 12 keer een hersenbloeding gehad. Ze was 2-zijdig verlamd. En ze kon 8 jaar lang niet spreken. Het was één lange lijdensweg van 13 jaar. En al die jaren was ik alleen. En ik stikte ze wat in de eenzaamheid. Ik telde weekenden de klok af per kwartier. En ik dacht maar één ding, was het maar weer maandag. Wat is eenzaamheid een verschrikkelijke toestand in je leven. Waarvan je moet zeggen, ik zie het leven gewoon niet meer zitten. De boodschap van morgen is: God is licht. En lieve mensen, dat betekent dat er in hem geen duisternis is. Maar weet je wat zo wonderbaarlijk is? Als je dat gelooft, dan ga je precies beleven dat wat we zongen. Naar dat filmpje. Ik wandel in het licht met Jezus. Die duisternis die ligt achter mij. Het is licht geworden doordat de boodschap hem gehoord. God is licht. Natuurlijk, lieve mensen, kunnen we en mogen we de vraag stellen: maar wat voor licht is dat nu precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Weet u, er is een tekst die mij zo lief en dierbaar is geworden. En dat is dat woord uit Romeinen 11, vers 36, waar staat: want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem, door hem en tot hem. Het eerste betekent uit hem dat hij de bron is van leven. Je kunt ook zeggen de bron is van licht. Het tweede is door hem. Hij is onze middelaar. En alleen maar door hem kunnen we komen bij God de Vader. En het derde, tot hem wil zeggen hij is het doel van alles. God is licht. Weet je wat dat betekent, lieve mensen? Als je erover na gaat denken dat hij de bron is, dan kom je met het volgende in aanraking. En u moet dat proberen goed te onthouden. Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Maar het kan zijn dat je er nooit toe komt. Wat moet je doen om bij de bron te komen? Dan moet je altijd tegen de stroom inzwemmen. Anders kom je er niet. Dan weet je wat we liefst doen? We laten ons liefst door de stroom meenemen. Heerlijk op ons gevoel de nieuwe week ingaan. Maar als je meegaat met de stroom, dan ga je steeds verder bij de bron vandaan. Heel veel mensen leven alleen maar van datgene wat ze op zondagmorgen horen. Dus ze denken dat ze daar de hele week mee moeten doen. Maar lieve mensen, die bron is er ook morgenochtend. Alleen moet je er wat voor doen. Je moet je ervoor inspannen. Je moet tegen de stroom inzwemmen om bij de bron te komen. En wat ontdek je dan? Misschien nog een tekst. Uit 1 Korinthe 1 vers 30. Omdat er dit staat. Maar uit hem, is het dat we in Christus Jezus hebben ontvangen verlossing, wijsheid, heiliging. Zomaar een paar van die eigenschappen. Uit hem heb ik ontvangen verlossing. Heeft u dat ontvangen? Is dat recht al doorgebroken in uw leven? Dat u kunt zeggen, ja, ik weet dat mijn zonden niet alleen maar vergeven zijn, want u weet het, hè? Heel veel christenen leven ongeveer zo. Ze zondigen, ze belijden, ze krijgen vergeving, ze zondigen, ze belijden, ze krijgen vergeving, ze zondigen, ze belijden, ze krijgen vergeving, gaat altijd maar door. Ze komen nooit één stap verder. De Bijbel spreekt niet alleen over vergeving. De Bijbel spreekt over verlossing. En lieve mensen, dat betekent dat je zo verlost kan worden van je zonde, dat je in de vrijheid komt te staan. Waar Paulus van zegt, in hem zijn wij, maar ook in hem bewegen wij ons. Er is alle ruimte in hem. Verlossing ontvang je uit hem. Wijsheid ontvang je uit hem. Heiliging ontvang je niet door inspanning. Dat staat niet in de Bijbel. Voorts wees krampachtig in de Heere. Nee, er staat voorts wees krachtig in de Heere. We hebben het gezongen. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Want uit hem. Lieve mensen, de boodschap is, God is licht. Dan moet je wel weten hoe je dat kan ontvangen. Je kunt het ontvangen als je tegen die stroom ingaat naar de Heer Jezus Christus. En daar ontvangt door hem al die prachtige dingen die we zo even hebben genoemd. Wat zegt Johannes? Johannes zegt, deze dingen, die schrijven wij u, die vertellen we u, opdat onze blijdschap volkomen zij. Dat is het doel. Johannes geeft een getuigenis. En hij zegt, mensen, ik heb een getuigenis met een duidelijke boodschap. En ik heb een doel voor ogen. Dat mijn getuigenis dat zal bereiken. Bij al diegenen die mij horen of die lezen wat ik heb opgeschreven. En het doel is dat onze blijdschap volkomen zijn. Volgende week zondag, dan hoop ik te staan in 4 houten. Waarom? Dan beginnen we daar met een Bijbelstudie vakantieweek. Dan mag ik dan in die week 6 keer spreken en dit jaar met een heel speciaal onderwerp. 6 keer mag ik spreken over het thema vreugde, vreugde, louter vreugde. En ik dacht, kan ik daar wel 6 toespraken van maken? Nou, ik kan er ongeveer 10 van maken. Ik ben in de voorbereiding toch maar opgehouden bij 6. En ik dacht, joh, ik ga beginnen. Maar nu weet ik helemaal niet meer waar ik eindig. In je leven, als de middelaar en als het doel van je leven, dan wordt die blijdschap alleen maar meer. Dan gaat het in je leven dat je mag zeggen, Heer God, dank u wel. Dat onze blijdschap niet zit in de dingen die ik bezit. Maar dat ik bezit in hem is. In hem mag ik mij verheugen. De vraag is alleen. En ik kom daar niet los van. Omdat God mij dit thema gaf voor u. Dit is de boodschap. En dat is speciaal voor u. God is licht. Maar de vraag is. Wat doen we nu met een boodschap die ons door God gegeven wordt? Soms gaat het ene oor in en het andere weer uit. Daarom was er een vrouw op het zendingsveld die voor het eerst het evangelie hoorde. Die was zo gegrepen door die boodschap, die heeft 2 uur lang zo staan luisteren. En toen de zendeling vroeg, wat doet het toch? Zegt ze, ja, ik ben zo bang dat het hierin gaat en hier weer uit. Maar als u niet allemaal zo te gaan zitten hoor. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Is dat nieuw dat mensen de boodschap horen en dat die gewoon ook weer verdwijnt? Ik wil eindigen door 1 tekst nog te noemen. Omdat die me zo heeft aangesproken. De apostel Paulus schrijft, helemaal in het laatste hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. En Bijbeluitleggers hebben wel eens genoemd dat dat de 3e brief is aan de gemeente van Korinthe. En dan schrijft Paulus, stelt u zelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter dat gij zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Het is wat. Als je 2 zulke uitvoerige brieven hebt geschreven, dat je dan helemaal aan het einde aan diezelfde gemeente de vraag moet stellen. Ben je nou wel zeker van jezelf? Dat Christus in je is? Durf je jezelf te onderzoeken? En als je het niet doet, loop je het risico dat je verworpen kan worden. Daarom, lieve mensen, is die boodschap God is licht. Niet alleen een boodschap voor eenzame mensen. Niet alleen voor mensen met een depressie. Niet alleen voor mensen die in de rouw zijn of allerlei moeilijke omstandigheden. Maar die boodschap is er ook voor mensen die altijd nog in de duisternis leven. Die nog nooit dat onderzoek hebben aangedurfd waar Paulus over spreekt. En stel jezelf nu eens op de proef. Onderzoek nou jezelf. Ben je er wel zeker van? Laat ik dat voorbeeld toch maar noemen. Omdat het mij door schande en schade wijzer heeft gemaakt. Voor mijn bekering deed ik heel veel aan sport. En ik had maar 1 verlangen, ik heb er ook heel lang voor getraind om in de topsport te komen. Alleen was er 1 probleem. Voor de topsport moest je elk jaar gekeurd worden. Maar ik zag er niet zo tegenop. Ik was kerngezond en ik ging elk jaar naar het consultatiebureau om doorgelicht te worden. Tot die ene keer. Ik doorgericht was en de verpleegster tegen me zei, meneer Van der Zanden, als u binnen 14 dagen niks hoort, dan mag u ervan uitgaan dat alles goed is. En ik ging daar huis heel opgewekt. Binnen 14 dagen kreeg ik bericht dat ik terug moest komen. Ik Ik schrok zo verschrikkelijk. Ik dacht, er gaat me spot. Zou ik een klein zwart plekje op mijn rug hebben? Zou ik TBC hebben, wat ik toen vind was in die tijd? Zou ik een jaar moeten gaan kuren? Ik zie me nog lopen. Langs dat consultatiebureau in Utrecht. En ik dacht, zou ik maar gewoon weer naar huis gaan? En niet naar binnen gaan. En gewoon naar thuis zeggen dat er alles goed is. Ik voelde me zo laf, omdat ik het niet aandorst om een onderzoek te laten doen of ik wel werkelijk gezond was. Toen ik alle moed had verzameld om toch maar naar binnen te gaan, stond ik daar bevend achter dat apparaat. En die zuster zei, kunt u ook even een beetje stilstaan? Ze zegt, waarom trilt u zo? Ja, ik ben zo zenuwachtig. Ze zegt, waarom? Nou, u zei de vorige keer, als ik binnen 14 dagen niks hoor, dan is het goed. Maar u weet, ik sta hier alweer na een week. Ik zie nog dat gezicht. Ze werd knalrood van schrik. Toen zei ze, wat stom van ons. Ze zegt, u hoeft alleen maar terug te komen, omdat de foto mislukt was. Alle zenuwen verleek. Zelfs zo erg dat ik naar huis had kunnen gaan en had kunnen zeggen van ik heb niks. En altijd in onzekerheid had mij verleefd. Durf jij het aan? Wie ook bent, om bij het doorlichtingsapparaat van het kruis van de Golgotha te gaan staan en je te laten doorlichten. Niet of er een klein zwart plekje zit, maar om te moeten ontdekken dat het misschien nog helemaal zwart is. Zwart van de zon. En dan mag je weten dat de Heer je nooit laat zien dat je alleen maar zwart bent van binnen. Maar dan biedt hij aan dat zijn bloed je reinigt. En je witter maakt dan sneeuw. Dan biedt hij je aan om over te gaan van de dood in het leven. En van de duisternis naar het licht. Neem die boodschap mee. Speciaal voor jullie vanmorgen. Omdat God het me gegeven heeft. Dit is de boodschap. God is licht. Amen.